Naar Jesaja 60 gaan wij weer. Jesaja 60, dat begint met melding te maken van een licht dat opgegaan is. Namelijk de heerlijkheid van Christus. Het heet de heerlijkheid des Heren. Maar zoals gezegd, als het in Efeze 5 geciteerd wordt, dan heet het: Christus zal over u lichten. Want wat het aankondigt is het aanbreken van het nieuwe verbond. Of misschien moet je zeggen het aanbreken van Messiaanse tijd. Maar of dat duidelijker is, weet ik ook niet. Het aanbreken van de tijden waarin de beloften Gods vervuld worden. Dat wil zeggen de beloften die God voormaals aan de vaderen gedaan heeft. Die worden vervuld aan hun kinderen door de opstanding van Christus. En dat zeg ik vrij naar Handelingen 13. Paulus in Antiochië. Kortom, er wordt gesproken over de Messias en de gevolgen van zijn aanwezigheid, van zijn komst, of hoe dat maar heet. En ik zal het misschien gezegd hebben, maar anders zeg ik het nu in inleidende woorden opnieuw. Het onderscheid tussen onze bedeling, onze tijd van de roeping van de gemeente van eerstgeborenen, en de tijd waarin het koninkrijk daadwerkelijk op aarde geopenbaard zal worden, dat onderscheid, dat wordt gewoonlijk niet gemaakt. Dat heeft tot gevolg dat wij gewoonlijk daarnaar altijd vragen. Gaat het over onze dagen of gaat het over de dagen van de wederkomst van Christus? En ik moet de vraag in het algemeen beantwoorden met dat dat geen verschil maakt in het profetisch woord in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament ligt dat anders. Daar gaat het specifiek juist over het onderscheid daartussen. Omdat wij nou eenmaal niet leven in de dagen van de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Integendeel. Maar in het Oude Testament is dat nog een verborgenheid, zoals het heet. Of in het algemeen, dat moest in oud-testamentische tijd verborgen blijven, omdat het een en ander natuurlijk toch van doen heeft met de vraag of Israël als uitverkoren volk tot geloof zou komen of niet. En meer specifiek de vraag of het Joodse volk, dat wil zeggen Juda, de stam van Juda, tot geloof zou komen of niet. Want het koninkrijk, dat wil zeggen het geopenbaarde koninkrijk, namelijk het koninkrijk van de Messias op aarde in Jeruzalem, concreet op aarde in Jeruzalem, ja, dat is afhankelijk van de bekering van de stam van Juda, samen met die van Benjamin overigens, omdat daar nou eenmaal in dat gebied Jeruzalem gelegen is. En omdat we nou eenmaal de belofte hebben dat de scepter van Juda niet zou wijken. En dat wij de belofte hebben dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten, et cetera. En dat Jeruzalem de stad zou zijn van de grote koning. Dus ja, als dat koninkrijk openbaar moet worden, dan moet dat gebeuren in Jeruzalem. Maar dat is afhankelijk van het Joodse volk. En dat staat natuurlijk ter discussie, want daarmee zijn we zomaar weer terecht in de meest basale discussie binnen het christendom. Dat is namelijk niet de discussie of en hoe een mens behouden wordt, maar dat is de discussie of en hoe de gemeente de voortzetting is van Israël, dan wel in de plaats is gekomen van Israël en men bedoelt het Joodse volk. Dat is altijd het probleem, men formuleert het verkeerd en daar krijgt men ook geen goede antwoorden meer. Als de vraag verkeerd gesteld is, dan krijg je niet de antwoord wat jij me wil of moet. Dus, toe maar. Maar we weten dat het omstandig aan de orde is in het Nieuwe Testament. Sommigen van de Joden geloofden wel, maar in het algemeen het volk niet. En zei Johannes in Johannes 12, dat kon ook eigenlijk niet, want we hebben uit Jesaja begrepen dat het niet zou gebeuren. schrijft Johannes in Johannes 12, zoek het niet op, maar het is de linkse bladzijde, de rechtse kolom, iets onder het midden. Ja, daar staat dat. Daarom konden zij niet geloven omdat Jesaja gezegd had, enzovoort. Dat wil zeggen, technisch was het wel mogelijk, als dat een goede uitdrukking is tenminste. Maar het was niet te verwachten dat het zou gebeuren, omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Maar ja, dat bleef nog in het midden. En bovendien was dit een opmerking achteraf, hè? Helemaal achteraf, nadat het al lang een gedane zaak was. Want in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en zeker in Handelingen is de vraag aan de komende Joden tot geloof of niet. Dat wil zeggen als volk. En dat gebeurde niet. Niet in het land en ook niet in het buitenland. Hoewel in Deuteronomium de Heer al had aangekondigd via Mozes dat Israël in het buitenland tot bekering zou komen onder de heidenen. Maar het gebeurde niet. Integendeel, er kwamen heidenen tot geloof en toen had men daar weer een probleem over. Maar goed, daar hoeven wij het nu vandaag niet over te hebben. Dit waren alleen maar inleidende woorden om even weer het een en ander samen te vatten. Want we waren al een heel eind gevorderd in hoofdstuk 60 van Jesaja. En in ieder geval waren we al bij het merkwaardige verschijnsel van dat de zegeningen, de Messiaanse zegeningen, wel terecht zouden komen bij notabene bij Ismaël. Bij de kemelen van Midian en Hefa en wat er maar stond allemaal. In vers 6 was dat. En dan was er ook nog sprake van Nebajot. En vervolgens is er zelfs sprake van schepen van Tarsis. En dan is er ook nog de vraag, wie zijn dat toch allemaal? Ja, die van verre komen. En die blijkbaar deel krijgen aan het licht van de Messias. En daar staat er trouwens bij wie dat zijn. Je kan het niet missen. Het zijn allemaal misschien wat moeilijke uitdrukkingen of wat vage uitdrukkingen. Maar bij elkaar opgeteld mag er niet al te veel probleem over bestaan. Het blijkt namelijk dat het een en ander vanuit het buitenland komt en meer specifiek vanuit de heidenen. En nog specifieker komt het van de eilanden, dat was vers 9 van Jesaja 60. Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst. Daar hebben we het over gehad, geloof ik, de vorige keer, schepen van Tarsis. Ik dacht het wel tenminste. Dat is een omstreden ding in je Bijbelse encyclopedieën. En de enige, ik zal wel iets gezegd hebben als de enige reden waarom het omstreden is, is omdat men niet gelooft dat men in die dagen schepen had die groot genoeg waren om de Atlantische Oceaan te varen. Maar ja, Tarsis of Tartessus ligt bij mijn weten dan toch aan die kant van de westkant, heet dat, van Gibraltar. Maar goed, u zoekt het maar eens op. Er zijn schepen waarmee niet maar de Middellandse Zee, maar de Atlantische Oceaan bevaren werd. En dus logischerwijze overvaren werd. En als u denkt, dat kan toch niet, dan moet ik u dan toch vragen, waar komen dan die Indianen vandaan?
Van de verhalen.
Hoe komen die daar dan? Ja, precies, ja. Komen de Indianenverhalen, waar komen die dan vandaan en hoe zijn ze daar gekomen en weet je veel wat. Dus ja, nee, dat is wat ze deden in oud-testamentische tijden. Waarom ook niet? Wij kennen uit de ongewijde geschiedenis de zogenaamde zeevolken. Dat schrijven ze met een hoofdletter Z, zeevolken. Omdat men noemt het zo omdat men niet nauwkeurig, niet precies weet wie het zijn. Maar ja, dat komt omdat het in hoge mate Israëlieten waren. En dat gelooft men weer niet. Dus ja, dan houdt het weer gauw op. En die worden dan geacht slechts de Middellandse Zee bevaren te hebben. Maar uit de Bijbel leren wij dat Salomo een vloot had. En die voerde de hele wereld over. En daar deden ze 2 jaar over, staat erbij. Dan kwamen ze na 2 jaar weer terug. Of 3 jaar? Oh. Echt waar, broer? Oh. Nou, dank u. Dan moet ik het weer eens nakijken. Maar ik meet dat ze er net zo lang over deden als Magelaars of Magelhaan, of hoe ze die man maar noemden. 3 jaar, klopt dat? Nou ja, oké. Zoeken we nog op. Maar net zoiets, ja, ik vind het verder niet zo belangrijk. Ik vind het alleen belangrijk om te weten dat de Bijbel het leert en dat dat kan. Maar wij zitten met een merkwaardig verschijnsel in de geschiedenis van de mensheid. Dat zeg ik u dan nog net even dan maar, zo aan het begin van de avond. Het verschijnsel namelijk dat na het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling de mensheid in hoge mate in duisternis is achtergelaten. Dat namelijk de wijsheid der wijzen zal vergaan en dat is ook gebeurd. Historisch, ook buiten de Bijbel, is dat een bekend gegeven. Want men weet te melden dat de 3 grote bibliotheken van de wereld, waarin dus de kennis vergaard werd, want het zat niet in de cloud of in zo'n datacenter. Een datacentrum was gewoon een bibliotheek. En de grote bibliotheken van de wereld zijn vergaan. Ik weet niet in welke volgorde. Verbrand. En de een is die van Jeruzalem. De ander is die van Constantinopel. En nog een andere, en niet onbelangrijk, is die van Alexandrië. En daarmee is men, gebeurde het niet tegelijkertijd hoor, maar toen maar. Maar daarmee is men nogal wat kennis kwijtgeraakt. Is men gewoon vergeten, hoe zat het ook alweer, hoe ging dat ook alweer, hoe moest dat ook alweer. En toen braken de duistere middeleeuwen aan, waarvan men ons dan vertelt dat voor zover er nog enige kennis was, hadden we in het Westen hadden we dat nog van de Mohammedanen, want die hadden nog wat bewaard. Vandaar dat we nogal wat met nogal wat Arabische woorden zijn blijven zitten. En de namen voor de sterren die wij gebruiken zijn over het algemeen Arabisch. Die gebruiken wij. Er zijn ook andere namen voor in het Grieks en in het Hebreeuws eventueel. Latijn natuurlijk. Maar algemeen Arabisch. En een vak als algebra. Kijk, dat hoor je meteen, hè? Algebra, dat is een Arabisch woord. Ik roep maar even wat. Maar zo is dat. En dat is dan zo gebleven totdat men in West-Europa langzamerhand weer wakker werd. En weer herinnering kreeg aan wat er vroeger geweest was. Aan de oude Grieken, maar dat waren niet de beste zeevaders, hoor, trouwens. Die wisten het eigenlijk ook niet, maar toen maar. En dan kreeg je de zogenaamde, renaissance. Jo, heb ik mijn pilletjes wel gehad? Of niet? Ja. Nee, zie je, wat heb je dan? De renaissance, maar dan ben je al in de 13e, 14e eeuw, zo'n beetje 15e eeuw van onze jaartelling. En dat is dan het eind van de middeleeuwen, zal ik maar zeggen. En dan langzamerhand wordt men weer een beetje wakker en begint men het oude Grieks weer te bestuderen. En zo. Maar de Grieken wisten niet hoe je de zee over moest varen, hoor. Want, nee, dat is bekend, broeder. Ja, want het waren de Feniciërs die uitdrukkelijk gezorgd hebben dat die Grieken niet via Gibraltar naar buiten gingen. En die hadden zelfs, de historisch, die hadden zelfs de afspraak dat als ze gevolgd zouden worden met de schepen buiten Gibraltar, dat toen nog niet zo heette, dat waren de zuilen van Hercules, hè? Ja. Of die apenrots, weet je, nou ja, laat maar zitten. Maar dan voeren ze daaruit, als er een Grieks schip hen achterna voer, dan brachten ze hun eigen schip tot zinken. Zo. Om geheim te houden waar ze naartoe gingen. En dat je ergens naartoe kon überhaupt. Dat hebben ze eeuwenlang zo volgehouden. Dat is een bekend gegeven. En dat de Grieken dachten dat de aarde plat was. Jawel, dat kan wel zo zijn. Maar de Feniciërs wisten wel beter. Die voeren de wereld rond. De Israëlieten dus. Want daar hebben we het feitelijk over. Salomo en zijn medestanders, om zo te zeggen. Goed. En vandaar schepen van Tarsus zijn gewoon schepen die niet bedoeld waren voor het bevaren van de Middellandse Zee, maar daarbuiten. Dat is het. Het enige fatsoenlijke antwoord op dat de vraag is. En dat ze van naar Tarsis of Tartessus genoemd zijn. Dat is omdat je via Spanje, zal ik maar zeggen, want daar komt het op neer, via Tartessus inderdaad de Middellandse Zee verlaat en de Atlantische Oceaan opvaart. En waar ga je dan naartoe? Naar Noordwest-Europa, dat is bekend. En dus naar de Britse eilanden en Scandinavië en Scheveningen. Of zoiets, waar het maar is, maar de noordwestkust van Europa. En, in ieder geval, de Atlantische Oceaan over naar de Amerika's. En zo komt het dat daar mensen wonen. Heb je dat nog? Dat is niks moeilijks aan, hoor. En dat is allemaal eigenlijk in de loop der tijd ook wel aangetoond, maar het is niet officieel. Dat is het probleem. Men wil het officieel niet erkennen. Officieel is, in 1492 ontdekte Columbus Amerika. En of de prestatie is van de man, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat hij heel goed wist waar hij naar voer. Ja, echt wel. Maar goed, ik zal u daar niet mee lastig vallen, maar ik denk dat hij heel goed wist waarheen hij voer in die dagen. En de simpele verschijnsel dat hij aan de andere kant mensen vond, betekent dat hij dus niet Amerika heeft ontdekt. Hij kan het hooguit herontdekt hebben, maar dat betekent dat men vergeten was aan deze kant. En dat is wat ik bedoel te zeggen. Men was het kwijt, men weet het niet meer. En als je nu komt met een opvatting of een verklaring die erop duidt dat men dat vroeger wel wist, dan krijg je een probleem. Want het past niet in het idee van evolutie, van ontwikkeling langs de rechte lijn enzovoort en dat soort dingen meer. Het is trouwens ook niet zo'n prettig idee je te realiseren dat je een uitgebreide, een hoge beschaving kunt hebben die daarna gewoon in elkaar zakt en alles raakt je kwijt. Vervolgens. Al moet ik zeggen dat ze daar tegenwoordig nogal wat films over schijnen te produceren. Na de apocalypse, weet u wel. Nadat per ongeluk of expres de bom is afgegaan of zoiets, zijn er nog 3 mensen over. En die moeten dan van de wereld nog wat maken. Weet u wel, dat soort films? Daar moet er een heleboel van zijn, als u het mij vraagt. Ik kan er niet naar kijken, want ik stik in die computerbeelden. Computerplaatjes, ik vind het allemaal zo nep. Maar, hè, ben ik. Dus ja, en ik heb er geen tijd voor. Daar word ik te oud voor. We weten dat nou wel, dat soort gedoe. Maar toch, het is het lugubere idee van dat een cultuur, een beschaving ineen kan storten. En toch, dat is altijd gebeurd in de loop der geschiedenis. Als een land kan ontstaan, er zijn nogal wat landen in Europa die nauwelijks 100 jaar oud zijn. In Europa. Echt. Ik ben het nog net niet, maar... Maar toch, en dat betekent als ze ontstaan kunnen, kunnen ze ook weer in elkaar zakken. Dat is het. Nou goed, meer niet daarover. Waar het over gaat is namelijk dat andere volken dat van verre zullen komen en deel zullen hebben aan Messiaanse zegeningen. Vers 8, wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want dat is wat duiven doen, hè? Kent u dat verschijnsel? Ooit duiven gehouden? Of je buren misschien? Ja. Ja, mijn vader wel. Hoewel, gewoonlijk liet hij ze niet vliegen, maar toch, ik ken het nog wel. Dat hij ze liet vliegen en dan tegen de avond of zo, dan ging mijn moeder meestal naar buiten met een bakje met voer. Want mijn vader moest ergens spreken natuurlijk. Dan ging mijn moeder naar buiten met een bakje voer, een beetje rammelen met de voer. En die riep ze gewoon. En dan kwamen die duiven gevlogen en die gingen gewoon zelf het hok weer in. Hè? Zo gaat dat. Voor de nacht en dan 's morgens werden ze weer uitgelaten. Nou, dat is wat beschreven wordt. Ja, is mooi. Ja. Wie zijn deze die daar komen gevlogen? Het zijn nog duiven ook. Tot haar vensters. En daarmee tot hun huis, waar ze thuis horen. Wie zijn deze? Ik zal het wel gezegd hebben. Ik moet het gezegd hebben, want in Jesaja 49, dat is nog niet zo ver, hiervoor zijn we die vraag ook al tegengekomen. Wie heeft mij deze gegenereerd? En wie heeft mij dan deze opgevoed? Waar waren deze? Dat was vers 21 van Jesaja 49. En toen we die besproken hebben, heb ik u nog verder terugverwezen naar Genesis 48. Want daar worden deze woorden uitgesproken door Jacob. En hij vraagt het aan Jozef. Namelijk in Genesis 48, vers 8. En Israël, dat was Jacob, de man, die hier Israël genoemd wordt, in elk geval vanwege zijn profetische functie in dit verslag, is niet zomaar iemand, is de profeet, de man Gods, waarvan staat en Israël, 48 vers 8, Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? Wie zijn dat? Waar komen die vandaan? En dan zegt Jozef tot zijn vader, zij zijn mijn zonen die mijn God hier, in het buitenland, die mijn God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij dat ik hen zegene, enzovoorts. En dat is wat hij doet en dat is meteen het overdragen van het eerstgeboorterecht over het hoofd van Jozef heen, zeg ik altijd, aan Efraïm en Manasse. Maar niettemin heet het even kijken. Ik zoek het. Er staat iets als als zo. Oh ja, vers 15. En hij zegende Jozef en zeide, de God voor wiens aangezicht mijn vaders enzovoorts. Dat wil zeggen, hij zegende Jozef door de zonen van Jozef te zegenen. Die dan weer verwisseld worden, maar goed, dat is het oude verhaal. De vraag is, van wie zijn deze? Er komt ergens volk vandaan en grote ogen, wat is dit nu? En het antwoord is, dat zijn de zonen van Jozef. Dat is Efraïm en Manasse. En als meer is dan Efraïm en Manasse, dan zijn het de 10 stammen van Israël, aan het hoofd waarvan Efraïm en Manasse staan. Wat heb je dat? Dat gaat over de terugkeer van de 10 stammen. Is wat de Joden wellicht niet verwachten. De wereld al helemaal niet. De Joden officieel trouwens wel. Maar officieel weten zij ook niet wie het zijn. Daar heb je weer zoiets. En als je mij vraagt, wat is dat officieel, dan kan ik daar niet eens antwoord op geven. Dat betekent gewoon dat het officieel, dat het nergens zwart of wit ergens staat in algemeen aanvaarde uiteenzettingen, geloofsbelijdenissen, theorieën enzovoorts. Niettemin is het bekend, en bovendien, ik weet het ook, en er zijn Joden die het ook weten, wie die 10 stammen zijn, bedoel ik. Dus zo moeilijk mag het niet wezen, maar in het algemeen wordt het genegeerd. En dat is de zogenaamde Anglo-Saxische theorie, zo noemen ze dat. Dat is de opvatting dat de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de Europeans, de Blanken, de Caucasiërs, de 10 stammen van Israël zijn. Dat is de meest verbreide opvatting daarover en de ver en ver uit de best gedocumenteerde. Alleen ja, niemand kan het wat schelen. En bovendien, het enige echte probleem wat men ermee heeft, is dat daarmee de Bijbel geplaatst wordt binnen de geschiedenis van de mensheid, of andersom, dat de geschiedenis van de mensheid, specifiek van de Europese volkeren, dus een wortel krijgt, een grond krijgt binnen Bijbelse geschiedenis. En dat wil men niet. Men wil de Bijbel en de geschiedenis uit elkaar laten, alsof het niks met elkaar van doen heeft, en de Bijbel alleen maar wilde verhalen zijn. Nee, ja, vrome verhalen. Indianen verhalen. En toen kregen we ineens een paar jaar terug, kregen we een tentoonstelling. In Assen, geloof ik, als ik me goed... Ik ben er niet geweest, ik kon het weer niet geregeld krijgen. Maar ik heb het boek, toen maar. Over het goud van de Skieten heette dat, geloof ik. Was het in Amsterdam? Oh, ik dacht dat het in Assen was.
Maar ja, we hebben nog een boek.
Ja, we hebben nog een boek, ja. Dat is waar ook, we hebben nog een boek. Dat is een... Ja, maar goed. Maar dan tot verbazing van het volk heet het dan. Tot onze verwondering blijken die wilden. Die blijken tot prachtige, kunstzinnige, gouden siervoorwerpen te gebruiken. Die nergens toe dienen in het algemeen. Het is gewoon luxe voorwerpen, zal ik maar zeggen. Hoe je dat moet plaatsen. Ja, mij verbaast het niks. Zeker niet als je het weet dat je het in werkelijkheid hebt over die oude Israëlieten. Die konden er wat van, hoor. Echt wel. Maar ja, men wil die dingen helaas niet weten. Maar goed, dan maar niet. Maar als u daarnaast zal vragen, wat staat hier dan, Jesaja 60? Ja, dan is er verder geen antwoord op, hè. Wie zijn die lui? Ja, het gaat over de terugverzameling van Israël. Kijk, het is niet zo moeilijk. Als je ze bij name niet kunt vinden in de wereld, dan betekent het dus dat ze onder andere namen verdwenen zijn onder de volkeren. Dus de vraag is welke. En dan moet je ze toch een beetje aan namen kunnen herkennen. Al dragen ze dan niet de oorspronkelijke namen zoals wij ze uit de Bijbel kennen. Ja, dat is het gevolg van God heeft ze verstrooid over de wereld enzovoorts. En vandaar als ze terugkomen is de vraag, wie zijn die nou? Wat moeten ze hier? Die horen hier niet. Nou, ze horen er wel. Jawel. En dat is dus wat hier geprofeteerd wordt. De eilanden. Ik heb je vroeger al gezegd, bij vers 9 is dat, de eilanden. Ik heb je vroeger al gezegd, het woord eiland, meestal kun je het gewoon laten staan. Maar het betekent eigenlijk iets als een kolonie. Een overzeese of anderszins een nederzetting. Een volksplanting. Niet noodzakelijk over zee, over land kan ook. Maar dan toch op afstand of althans in isolement. En het begrip eiland heeft die betekenis natuurlijk ook. Want wij herkennen in het woord eiland het woord isolatie. En een eiland in het Engels schrijf je trouwens met een S ertussen. Een island. Oh, island in the sun. Nina en Frederik was dat toch? Nee. Bron van Palland. Ja, inderdaad. Island, maar er zit wel een S tussen. De ISL, dat is isolatie. En de isolatie hoeft niet noodzakelijk water te zijn. Het kan ook gewoon land zijn. Er kan ook een woestijn tussen zitten. Of een lange weg, of wat het maar is. De eilanden zullen mij verwachten. En de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen, uw zonen, van verre, die uitdrukking kennen we ook. Het is niet maar om te zeggen, het is nogal een flinke afstand, maar wij kennen de uitdrukking van verre. U komt de belofte toe en alle die verre zijn. En daarom gedenkt, dat is Handelingen 2, en daarom gedenkt dat gij die eertijds verre waart, uit Efeze hoofdstuk 2, enzovoorts. Het is de vaste uitdrukking. De eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen. Die eerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen tot de naam des Heeren uw Gods en tot de heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. Dat gaat over de bekering in elk geval en primair van de 10 stammen van Israël. Dat daarachter vervolgens de heidenen in het algemeen komen, dat is ook zo. En dat wordt dan ook hierna vermeld. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen. Want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En als hij dan vraagt, gaat dit nog over de 10 stammen of gaat het over de heidenen? Moet ik u zeggen, nou, ik denk allebei. Maar bij het woord, ik heb mij over u ontfermd, zou je toch in de eerste plaats moeten denken aan, laten we zeggen, de eerste hoofdstukken. Oké, de eerste 2 hoofdstukken van Hosea. Vanwege niet ontfermd, Lo-Ruhama, waar ik zal mij over u ontfermen, enzovoorts. En Lo-Ami, waar gij zult Ami worden, enzovoorts. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden, als Petrus het aanhaalt in 1 Petrus. Paulus houdt trouwens ook aan in Romeinen hoofdstuk 9. En dus bij dat begrip ontferming denk ik ook in de eerste plaats aan Israël, omdat de term daarvoor gebruikt wordt, expliciet in de Bijbel. En daarna kun je altijd nog zeggen, ja, maar ik zou niet weten waarom dat dan ook niet geldt voor heidenen die tot geloof komen. En dan zeg ik, inderdaad, dat zou ik ook niet weten. Dus vul dat er maar bij in. Het gaat er namelijk om, en dat is wat hier in de rest van het hoofdstuk min of meer beschreven wordt. Namelijk dat Israël als zodanig aan het hoofd van de volkeren komt te staan. Aan de spits der volkeren heet dat bij gelegenheid. In weer een andere vertaling. Omdat Israël officieel van Gods wegen, officieel, de eerstgeborene is, dan wel zou zijn. Dit hangt altijd, hè? Die van is of zou zijn. Als Esau en Jacob geboren worden, wie is dan de eerstgeborene? Maar wie zou het zijn? Ja, en Efraïm en Manasse en Ruben en Jozef en Lea en Rachel is ook een aardige trouwens. Maar toen maar. Dus, maar dat is Israël. Niet Amalek, om zo te zeggen, of Edom, of Esau, maar Israël. Ik geloof dat ik u dat vorige keer niet eens verteld heb. Wij kwamen namelijk afstammelingen tegen van Abraham en Ketura. Ja. En van Ismaël, daar hebben we het over gehad. En bij vers 7, Nebajot, heb ik u verteld, binnen het kader van de Indianenverhalen, dat de naam is ook van een Amerikaanse Indianenstam, van de Navajo's. Maar ik geloof dat ik vergeten ben nu te melden dat wij de naam langs de andere route ook kennen, namelijk als de Nabateeën. Nebajot, de Nabateeën. Maar die wordt u geacht te kennen, omdat die Nabateeën de Edomieten verdreven hebben uit Petra, bijgenaamd Bosra. Wat is zeggen makkelijk. De Edomieten wonen in, kijk even op, maar ik weet toch niet meer wie er mee geweest is en wie niet. In die reizen. Sorry. Daarbovenop Oum El Biara, bovenop die berg, dat is een tamelijk vlak plateau, daar woonden officieel de Edomieten. Op de rots, al bouwde gij uw nest als een arend, hoog op de rots, ik zal u vandaar nederstoten. Hetgeen trouwens ook een vervulling gehad heeft in het verleden. In de dagen van Israël nog, maar dat even terzijde. Maar uiteindelijk zijn de Edomieten daar verdreven. En zijn komen te wonen voor wat er nog van over was in het zuiden van Israël. Onder de naam Idumeërs. Ja? Waaronder dat hele huis van Herodes, Idumeërs. Maar de locatie van Bosra werd overgenomen door de Nabateeën. Die hebben de Edomieten daar verdreven. Alleen de Nabateeën hebben zich niet gevestigd daarboven op die berg, maar daar beneden in de dalketel, zo heet zo'n ding. We hebben die dingen in het Nederlands niet, geloof ik, maar dat heet wel in het Nederlands zo, een dalketel. en diepte tussen de bergen. En dat kennen wij als de tegenwoordige Petra. En als je daar dus als toerist komt, dan vertellen ze je niks over Edomieten. Echt niet. Nou ja, als je het erna vraagt, als je het noemt, dan hebben ze nog een verhaal of zo. Maar over het algemeen is het de Nabateeën. En de koningen van de Nabateeën gaat over Nabateeën. En dan weet je niet wie dat zijn. Maar ja, dat weet je dus nu. Dat stamt van Ismaël af. En die hebben de Edomieten, die stammen van Ezo af. In beide gevallen gaat het om een zijtak van de lijn van Israël, van het eerstgeboorterecht, zal ik maar zeggen, uit de Bijbel. Die hebben daar dat gebied in bezit gehad. Maar eigenlijk, als niet, in zeker opzicht dan, hè, als niet Jeruzalem de hoofdstad is van de wereld, omdat het de hoofdstad is van dat volk met het eerstgeboorterecht, dan zou het op goede gronden Petra moeten zijn. Bosra, Petra. Als stad van Edom. Niet Jacob, maar Esau wordt het dan. En als je een generatie terug wil, dan zeggen dan moet je een generatie terug dat al doen. Oké, dan moet het van Ismaël zijn. Maar daarvoor zaten de Nabateeën daar. Dus het blijft hetzelfde verhaal. Hebben jullie dat nog? En vandaar dat die plaats, die locatie, fungeert als alternatief. Als het niet Jeruzalem is, dan is het Bosra. Of Petra, net wat u wil. Beide namen worden gebruikt. Zie? Het staat naast elkaar. Je kunt natuurlijk nog verder terug. Dan kom je in Ur der Galdeën. Want daar komt Abraham vandaan. Want daar begon de zijlijn. Je kan nog verder terug, maar dan ben je in Babel. En Babel fungeert ook als zodanig. Op de achtergrond, als het met Israël fout gaat, komen ze in Babel terecht. Toch? Als het dan weer goed gaat, komen ze weer terug. En vandaar dat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst, gaat het om Jeruzalem, maar als alternatief, ik zal het anders zeggen, voor wat betreft de Christus gaat het om Jeruzalem. Heb je het nou over de antichrist, dan kom je terecht in Babel. Op de achtergrond. Heb je dat nog? Nou ja, dan zo'n vlucht de stad uit van Jeruzalem, omdat de Messias, Christus, de stad verwoest. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ja, dan is het alternatief eerst terug onder de heidenen. Maar ze hoeven niet helemaal naar Babel, ze kunnen naar Petra. Bosra. De stad van Adam. Van Edom. Maar dat is hetzelfde. Maar dat heb ik u vorige keer wel gezegd nog. Aan het eind van de avond met onder aanhaling van Amos hoofdstuk 9. Maar goed. Toma, het is allemaal ver gegrepen, maar dit is wel de achtergrond van dit soort profetie. Waar het over gaat, is dat Israël aan het hoofd van de volkeren zal staan en dat de volkeren Israël zullen dienen. Dat betekent dat ze aan Israël onderworpen zullen zijn, maar dat betekent dat ze Israël zullen dienen. Ach, in populair jargon, dat betekent dat ze belasting moeten betalen. Aan Israël, aan het koninklijke volk. Zo gaat het met onderworpen volken die moeten betalen. Iemand zegt, je kan toch nu dus een windgewest en zo. Ja, dat is zo gaat het. Dat is normaal. Of het ideaal is, weet ik niet, maar dat is wel de gang van zaken. En als ze geen geld hebben om te betalen, moeten ze diensten verrichten. In Nederland was dat ook altijd zo, dat heette herendiensten. Dan moest de boer een deel van zijn tijd opdrachten uitvoeren van de baron, van de grondeigenaar, herendiensten, de sloot uitbaggeren en weet ik veel wat hij er allemaal moest, of de stoep aanvegen, of het grind harken van de grindwegen, of wat het maar was, dat weet ik niet precies. Het was trouwens voor mijn tijd, maar zo heette dat. En wat het koninkrijk betreft, de volkeren zullen aan Israël onderworpen zijn. En als het al ergens staat, dan is het hier in dit hoofdstuk. Dus leest u maar mee. Vreemden, vers 10, zullen u muren bouwen. Waarmee geïmpliceerd wordt dat die muren er dus niet zijn. dan wel niet meer zijn. Want bij de wederkomst van Christus komt een oordeel feitelijk over al het bestaande, over alle mensenwerk, en zeker als het gaat over Jeruzalem en de steden van Judea. Maar die zullen herbouwd worden, zeker Jeruzalem uiteraard. En er staat: vreemden zullen die muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, heidense koningen dus, hè, minstens niet Joodse. Heidense dus. Zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. De Heer ontfermt zich over Israël, met als gevolg dat heidenen als personeel van de Heer, als het ware, gebruikt worden om Israël te dienen. Dat is wat het is. En dan, die muren zullen gebouwd worden, en over die muren gaat het ook verder. En uw poorten zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer, de menigte, der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. De poorten staan open, is een toegang tot Israël in het algemeen, waardoor heidenen daar binnen gaan om Israël te dienen, om de koning van Israël te dienen, uiteraard. Maar feitelijk, iemand zei, maar je kan het toch overdrachtelijk nemen. Ja, dat doe ik ook. Het betekent dus dat iedereen, elke heiden, wie ook is, deel kan krijgen aan dat koninkrijk van de Messias. En ik kan het rustig zeggen, want deze uitspraak uit vers 11... uw poorten zullen steeds openstaan enzovoorts, die kennen wij uit Openbaring 21. En dan kijk ik, nee, staat er niet bij. Maar in Openbaring hebben wij dat visioen over het nieuwe Jeruzalem, want zo noemen wij dat. En daar staat letterlijk in vers 25... en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. Met een toelichting erbij. En nu zie ik er wel een verwijzing onder staan naar Jesaja 60 vers 11. En terecht natuurlijk. En zij zullen de heerlijkheid en de eer, de rijkdom dus, van de volken daarin brengen. Binnen de poorten zal dat gebracht worden. Alleen er zal niet iets inkomen dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Zodat je leert dat er heidenen zullen zijn die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En dus die stad binnengaan. Dat geeft mij de gelegenheid, zwak uitgedrukt, om dan toch iets te vertellen over dat visioen uit Openbaring. Maar ik denk dat u daar niet van schrikken zult. De visioen uit Openbaring 21 en 22 over het nederdalende Jeruzalem uit de hemel op de aarde. Dat is in werkelijkheid een visioen. Maar dat wist u al, het is een visioen. Ja. En dus heeft het een overdrachtelijke betekenis. Waarmee ik gezegd wil hebben dat het niet een letterlijke stad is. Die letterlijk uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Ben je trouwens van een ander probleem af. Want een stad van die lengte, die breedte en die hoogte. Die past niet eens op de aarde. Dan is het een wonder. Ja, dat is het een wonder. Ja, natuurlijk. Maar ik zal het u nog anders vertellen. Ik moet even Openbaring 21 opzoeken dan. Het is niet anders. Om u erop te wijzen dat wij zitten met een zeer ongelukkige hoofdstukindeling. Want die houdt dit idee in stand dat dit nieuwe Jeruzalem een letterlijke geprefabriceerde stad is. Dat moest natuurlijk snel gebeuren anders. Er is van tevoren dus slaag gemaakt. Prefab heet het. Prefab. Een geprefabriceerde stad is die uit de hemel nederdaalt op een nieuwe aarde. Dat leest men. En ik zeg glashard, en dat is ten onrechte, dat is niet zo. Het is bovendien een stijlbreuk. Binnen openbaring. Het is gewoon het zoveelste visioen met betrekking tot de komst. Nou, beter is om te zeggen, het is het zoveelste visioen, opnieuw een visioen, met betrekking tot de openbaring van het vooralsnog verborgen koninkrijk van Christus. En daarom heet het boek ook Openbaring. Omdat het gaat over de openbaring van Jezus Christus. Dat is de eerste zin van het boek. De openbaring van Jezus Christus met betrekking tot zijn koninkrijk. Heb u die nog? Nou ja, en wat die hoofdstukindeling betreft. De laatste pericoop van paragraaf, zo u wilt, van openbaring 20 begint bij vers 11. En als u het mij vraagt, en om het snel te zeggen, die loopt tot en met vers 1 van hoofdstuk 21. En niet tot en met vers 15 van hoofdstuk 20, maar nog één vers verder. Daar is niks moeilijks aan. De pericoop begint namelijk met, ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En het eindigt met, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. Dat is in zichzelf compleet. Dat is trouwens, ik ken het juiste. De juiste term daar niet voor, dus een officiële term voor zo'n constructie, waarbij het laatste vers van de pericoop weer aansluit bij het eerste. Het begint met, ik zag de hemel aarde wegvliegen, er geen plaats is voor die gevonden. Dan wordt er het een en ander bij verteld. Maar het eindigt met, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar in feite kun je dus vanuit vers 15 meteen doorlezen in 21 vers 1. Daarmee is het verhaal compleet. Noem nog zo'n voorbeeld. Efeze 2. Vanaf vers 1 tot en met vers 11, denk ik, zomaar uit het hoofd. Daarom gedenkt dat gij die eertijds. Nee, daarom. Nee, dus zo staat het er niet. Er staat iets als. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonden waarin gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld enzovoorts. En je eindigt met, ik meen vers 10 of is het vers 11, want gij zijt wij zijn zijn maaksel. Vers 10. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. En leg hem maar naast vers 1. Terwijl gij dood waart, of is het vers 2? Terwijl gij dood waart door de. Enzovoorts. Dode werken waarin gij eertijds gewandeld hebt. Maar daarna, wij zijn zijn maaksel. En in de tussentijd, die tussenliggende versie staat. Dus God heeft ons levend gemaakt met Christus. En sindsdien zijn we zijn maaksel, opdat we zouden wandelen in de goede werken. En niet in die boze werken waarin we eertijds gewandeld hebben. Daarmee is de cirkel compleet. Zie? Dat is een bekende literaire constructie. Maar die vind je dus bij Johannes heel erg veel. In het Johannes-evangelie. In de brieven trouwens ook. Maar in Openbaring ook. En hier gaat het dus inderdaad als volgt. Openbaring 20 vers 11 tot en met 21 vers 1 is een paragraaf. Dan komt er een nieuw visioen. Dus, die visioenen beginnen trouwens gewoonlijk met, en ik zag, Ik sla geen bladzijde om, maar ik lees wat ik voor me zie staan. Dat is Openbaring 20 vers 1 en ik zag. En 20 vers 4 en ik zag. 20 vers 11 en ik zag. Zie je? Dat zijn allemaal verschillende visioenen. En daarna komt er 21 vers 2. Ik weet dat vers 1 ook begint met en ik zag. Dat is de afsluiting van de voorgaande pericoop. En dan krijg je 21 vers 2. En ik, Johannes. Alleen al het toevoegen van de naam Johannes daarin is uitdrukkelijk een nieuwe paragraaf, een nieuw visioen. Wie? Ik, Johannes. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is, enzovoorts. En ik zeg nou enzovoort, want je zou meteen moeten weten dat dit niet is op die nieuwe aarde uit 21 vers 1, maar dat het gewoon een visioen is over het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, dat uitgebeeld wordt als een stad, want een stad is een koninkrijk. Toch? Ja. En zoek het maar op in het Oude Testament, de naam Jeruzalem of het synoniem Sion zijn namen ter aanduiding niet maar van een locatie in Palestina of Judea beter, maar het is de aanduiding van het Messiaanse Rijk. Zoals Jeruzalem dat is ook van het tweestammenrijk en Samaria dat van het tienstammenrijk. En Den Haag dat is van het Rijk der Nederlanden en Brussel uiteraard van heel de wereld. Europa bedoel ik. Maar goed. Nee, daar zullen we het verder niet over hebben, zuster. Nee. Ik roep maar wat. Maar u weet het. Als het in de krant die staat over Brussel, hebben ze het echt niet over Manneke Pies. Dan hebben ze het over Europa. En de vraag is, hoe groot het verschil. Nou ja, laten we zitten. Maar dat Jeruzalem is gewoon een beeld van het koninkrijk. Niet pas in de toekomst, maar wat Johannes ziet is dat het nederdaalt. Dat is niks anders dan een visioen over de wederkomst van Christus. Uit de hemel naar uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel. U wil geschieden, jazeker. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Daar gaat het over, maar daar gaat het hele boek over. Alleen nu vind je de beschrijving van dat koninkrijk. En dan moet u bedenken dat het koninkrijk nu weliswaar nog niet op aarde is. Maar niettemin zijn wij er al wel ingegaan. En dat is de rechtvaardiging voor de idee dat hier over dat nieuwe Jeruzalem dingen staan die dan toch in de loop van de tijd op ons als gemeente en op u en mij als gemeenteleden worden toegepast. Heb u dat nog? Wordt op vooruit gegrepen. Sterker nog, wij leren, iemand leert het ons wel een keer, dat in de hemel zal God alle tranen van onze ogen afwissen. Maar het staat over dit Jeruzalem, staat hier. In Openbaring 21, vers 4. In de hemel? Ja, je kan niet zeggen dat het niet zo is. Maar strikt genomen, het staat over in het koninkrijk. En dat is niet maar in de toekomst, dat is nu reeds. Want wij zijn die stad al binnengegaan. Dat is niet mijn theorie, want er staat in elk geval, staat het expliciet in Hebreeën 12... en in Galaten 4. In Galaten 4 staat, linksbovenaan helemaal in de hoek, daar staat het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Het is nog niet nedergedaald namelijk. En in Hebreeën 12, daar staat, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, het hemels Jeruzalem, enzovoorts. Waar we zijn ingeschreven. et cetera. Gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven enzovoort. Maar de ontastelijke bergen hemels Jeruzalem, dat is het, ja. Het is het koninkrijk, maar vooralsnog verborgen in wat Johannes ziet in een visioen. Maar hoe was de visioen is dit? Want die zit in een visioen, houdt verband met de openbaring uit de hemel naar de aarde van het koninkrijk. En daarom schrijft hij in dat verband allerlei zaken die letterlijk helemaal eigenlijk niet kunnen. Maar het is ook niet letterlijk. Maar hij schrijft onder andere: haar poorten, vers 25, zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. Want u weet dat van een stad in de oudheid werden de poorten voor de nacht gesloten. Dat een avondklok heette dat, dat was voor de uitvinding van corona 1, 2 tot en met 19. En dan A, B, C, alfa, beta, gamma, delta, epsilon en dan. Waar zitten we? Omicron. Omicron zijn. Dan wachten op omega, maar dat is nog een eind te gaan hoor. Maar, ja. Maar men deed de poorten van de stad s'nachts dicht. Dat is een bekende verhaal. Maar hier staat, nee, ze gaan niet dicht, want in de stad is het altijd dag. Daar is het licht. En dan zijn we ineens terug in Jesaja 60 vers 1. Toch? De heerlijkheid des Heren gaat over u op, enzovoort. Wij wandelen in het licht. In de stad, ik lees even met u mee, lees even met mij mee, vers 23. De stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods, Christus zal over u lichten, de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Hier heet het de heerlijkheid Gods. Heeft haar verlicht en het lam is haar kaars, dat wil zeggen haar lichtbron. En het lam die zij, dat zij moet je dan zeggen. Het lam dat zij, ik ben het licht der wereld, enzovoorts. Nou, en dat vind je, hier staat ook een verwijzing bij naar Jesaja 60. Dat is, daar waren we nog niet, maar dat moet ik een bladzijde omslaan. Dat is Jesaja 60 vers 19. Waar staat: de zon zal u niet meer wezen tot licht des daags, en tot de glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht, en uw God zal zijn tot uw sierlijkheid. Zie, dat ik nou al, voordat ik bij vers 19 was, was ik al in openbaring 21. In verband met die poorten die openstaan. Maar nou begrijpt u meteen dat openbaring 21 en een stuk van 22 uiteraard wel degelijk teruggrijpt op oud-testamentische profetische uitspraken. Het staat niet op zichzelf, het is niet nieuw. Het is een bloemlezing uit het Oude Testament, uit profetieën over, nou ja, de komst van de Messias en zijn zegeningen. Maar ik blader terug naar Jesaja 60 dus. Vers 11 waren wij: uw poorten zullen steeds openstaan. Vind ik leuk dat steeds. Want wat betekent steeds ook alweer? Dat het niet van een dorp is, hè? Steeds. Hier betekent het natuurlijk altijd. Dat begrijp ik wel. Maar daarom zeg ik vind het leuk dat er steeds staat. Want steeds betekent van de stad. Maar ja. Toen maar, grapje. Ja. Uw poorten zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der Heidenen, de menigte dus, de rijkdom eigenlijk, hè? Der Heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. Elders lees je dan dat de koningen der volkeren eenmaal per jaar bij ter gelegenheid van de wisseling des jaars, dat wil zeggen bij Grote Verzoendag enzovoorts, Loofhuttenfeest, moeten optrekken naar Jeruzalem. En dat ook zullen doen. Ja. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan. Daar staat er daar toch ook bij, zoiets in. Wat was het, Zacharia geloof ik? Of was het Joël? Ik had het nooit onthouden. Even snel kijken. herinner. Het was... dan was het Zacharia. Nou, ben ik weer een beetje voorbarig. Maar er staat dat de heidenen moeten optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren. En als ze dat niet doen, dan komt er geen regen. Ja, het is het slot van Zacharia. Hoofdstuk 14 dus. En het is een gelijksoortig schriftgedeelte. Waar staat dat het vermogen der heidenen verzameld zal worden. En gebracht zal worden naar Jeruzalem. Goud en zilver en klederen in grote menigte. Dat is vers 14. En dan vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden. Nou ja. Om te aanbidden de koning, de heer der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de heer der heerscharen, te aanbidden. Zo zal er over hen lieden geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen sowieso niet is, niet zal optrekken, nog komen, zo zal die plaag over hen zijn met de welke de Heer de heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Denk maar niet dat je eraan ontkomt, omdat je hebt geen belang bij regen, dat had je sowieso al niet nodig. Het idee is, dan stuurt de Heer een andere plaag. Nou ja. Enzovoorts. Kortom, de volkeren moeten hun aanhankelijkheid betuigen. Ik kan beter zeggen, ik zeg ook liever, de volkeren zullen hun aanhankelijkheid betuigen aan de koning der Joden. Aan de koning van Israël uiteraard. De zoon des mensen, de heren der heerscharen, de vorst van het heer des heren, of hoe u maar genoemd mag worden. Terug naar Jesaja 60, vers 12. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, als men zich niet onderwerpt aan Israël. Natuurlijk, aan de vorst van Israël. Dan zal men niet blijven bestaan. Wij noemen dat het oordeel over de volkeren. Dat is wat samenvattend beschreven wordt in Matthäus 25. De zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en zal de volkeren voor zich verzamelen voor zijn aangezicht. En hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, enzovoorts. En dat is het oordeel over de volkeren. Wat is wat chaotischer, om zo te zeggen, beschreven wordt in Openbaring. Oordeel over de volkeren. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen. De dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk om te versieren de plaats mijns heiligdoms. Natuurlijk is dit beeldspraak, maar als je praat over de heerlijkheid van de Libanon, dan bij Libanon denk je, wat is er ook heerlijks aan de Libanon? Dat zijn de cederen. En dus wat maken ze zoal van de cederen, cederhout van de Libanon? Paleizen. Van het Davidische koningshuis. David werd koning en de koning van, wat was het?
Tyrus.
Libanon. Leverde niet alleen het hout van de cederen van de Libanon, maar ook het personeel. En hij bouwde voor David een paleis. En sindsdien is de, sindsdien is de ceder van de Libanon in de eerste plaats een beeld van het Davidische koningshuis. Waarvan bij gelegenheid een takje wordt afgesneden, afgebroken. En er kwam er een grote vogel. En die nam het takje in zijn bek. Wat je niet kunt zien in de vertaling is, wat je in het Hebreeuws wel kunt zien, dat het een vrouwelijk takje is. En hij brengt het takje ergens anders waar het geplant wordt. En daar wordt het een grote boom. Dat staat in Ezechiël. Een gelijkenis. Een gelijkenis. over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen dus. En waar het over gaat, is het over het Davidische koningshuis dat via een vrolijke erfdochter geplant wordt op een andere plaats in de wereld. En die wordt groot en de originele boom wordt klein. Staat erbij, staat er allemaal bij. Kan niet missen. Ceder. Ceder van de Libanon. Het Davidische koningshuis. Sterker nog, de ceder van de Libanon. Waarom Libanon? Omdat Libanon Laban is. En Laban betekent blank. En de blanken sowieso. En omdat Laban degene is uit wie Israël geboren geworden is. Ik vind het altijd leuk ook om te vertellen. Want het is leuk om te vertellen. U weet hoe het was. Je hebt Jacob en je hebt Esau. En Esau was de eerstgeborene. Maar werd het niet. Het is niet eens. Het was nog voor de uitvinding van de Formule 1. Maar goed, het was. Het was Esau, maar hij werd het niet. Het werd toch Jacob. En Jacob erfde het eerst geboorterecht van Isaac, die hem zegende. Weet u wel, en wat kreeg hij dus, Jacob? Helemaal niks. Helemaal niks. Hij ging met alleen een tandenborstel. In gedachten zie ik, ik heb te veel stripverhalen gelezen. Maar, sorry. Maar hij ging met zijn knapzak. Nee, hoe heet zo'n ding ook weer in de Bijbel? Nee, jongen. Malen heet dat. Ja, dat goed zo. Met een malen, M-A-L-E. Met een malen. Dat is zo'n zakje aan een stok op over je nek, weet u wel. U kent het wel. Van Alleen op de Wereld enzovoorts. Hector Malot en wat het maar was, Alleen op de Wereld. En een hond waarschijnlijk, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar ging hij op stap en hij had helemaal niks. En hij kwam berooid, kwam hij aan bij oom Laban. En bij zijn nichtjes natuurlijk. Maar die had hij nog nooit ontmoet. Nou, dat heeft hij geweten, maar zo maar. Maar wat ik probeer te vertellen is, daar was hij en hij had helemaal niks. Hij had de zegen. U weet wel, dat is wat je krijgt als iemand zegt, mijn zegen heb je. Dan krijg je niks, dan moet je het maar zien te redden.
Dan
red je.
Ja.
Nou goed, dat is dus wat Jacob deed. Toen had hij helemaal niks. En toen hij 20 jaar later daar vandaan kwam en weer terug. Toen had hij vrouwen, maar dat waren dochters van Laban. Die twee. Met het personeel daarvan. En hij had kudden, schapen en geiten en wat het allemaal was. Laatstelijk gezien op Schiermonnikoog, maar toen maar. Maar schapen en geiten, ja. En hij was rijk en hij zei, de Heer heeft mij alles gegeven, maar naar menselijke maatstaven had hij zijn hele bezit van Laban. Niet voor niks, reisde Laban hem achterna. Want Laban was al zijn spullen kwijt. En Jacob zegt, dit is voor mij. Dat nou. Kun je er nog de scheidsrechter en de FIA kun je er nog op afsturen om daar uitspraken over te doen. Maar, want dat was niet helemaal duidelijk. Maar Jacob zegt, nee, maar dat heb ik eerlijk, dat weten we nog steeds niet. Maar iets met stokjes schillen enzovoorts. En, waarvan we dan nog niet weten of zoiets echt werkt of niet. Maar toen maar, het ging niet allemaal vanzelf, maar toch. Maar Israël is dus afkomstig uit Laban. En dus uit Haran. Nou, dat was toch degene die gepasseerd werd voor de erfenis eerder. Apart is dat, hè? Kwam toch nog goed. Maar wij missen het in het verhaal. Je moet het echt bestuderen om te begrijpen dat het toch goed komt. Maar toen maar weer. Maar hij had alles van Laban, de blanke, heette dat. En als je de basis zoekt van Israël, waar het thuis hoort, kom je toch al gauw terecht op de Libanon. En in ieder geval vanuit de Libanon werd de troon van David gebouwd, letterlijk. van de cederen van de Libanon. Maar daarna wijs ik hem erop dat precies hetzelfde gebied bekend staat als de bakermat van, uit diezelfde tijd van David, als de bakermat van de Feniciërs. Heb je dat nog? Maar Fenicië, dat heb ik u natuurlijk veel vaker verteld. Fenicië is de naam van de hele oostkust uit het Grieks. De hele naam van de oostkust van de Middellandse Zee. Dat is inclusief Israël. Dat is niet maar het noordelijkste deeltje Syrië stukje. En dan wat we nu kennen als Libanon. Wat ook nog maar kort een land is trouwens. Maar doe maar. En dan Israël en zo verder. Het is de hele oostkust. Dus Israël wordt gerekend tot Fenicië van oudsher. Dus als we het in de ongewijde geschiedenis hebben over de Feniciërs, hebben ze het over volkeren inclusief Israël. Maar wij weten dat in die tijd niet Tyrus of Sidon, maar Israël, David en Salomo namelijk dominant waren. Dus het is in de eerste plaats Israël. Dat is wat het is. En dan met die cederen van de Libanon. Waar komt de troon van David vandaan? Toch bij Laban. Toch uit Fenicië enzovoort. Het is geschiedenis. Zie, het is wel een beetje verborgen. Niet iedereen hoeft het te weten. Maar als je de Bijbel bestudeert, kom je er vanzelf achter. Zo zit dat. Zie. En wat dus beschreven wordt, is de heerlijkheid van Libanon zal tot u komen. En ik wijs er dan maar op dat in het Nieuwe Testament, nou ja, tot in het Nieuwe Testament, bomen beschouwd worden als beelden van volkeren. Dat is algemeen bekend, maar ik ben van mening dat je het eigenlijk moet zien als beeld van koninkrijken. Met hun verdelingen, hun stammen, al wat daartoe behoort. Heb je dat? Let op de vijgenboom. Het is een volk. Een koninkrijk, of hoe je dat een rijk mag. Een natie is misschien de mooiste woord ervoor. Let op, maar dus bij een van die evangeliën staat, let op de vijgenboom en de andere bomen. Want ja, er zijn nog meer volkeren. Dat is hier natuurlijk ook zo. Maar het is in de eerste plaats de heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen. En daarna wordt genoemd de dennenboom, de beukenboom, de busboom. De busboom. Ja, dat komt, want daar zijn altijd de bushaltes. Ja, wat moet je dan zeggen? De busman. Boxwood in het Engels. Buxus. Maar dat is geen Nederlands eigenlijk. Maar zo heet het in het Nederlands. Maar wat is een box of een bux? Dat is een doos. Dan heb je nog een windbux. Nou ja, laat maar zitten. Een box. Ja. Ik weet niet waarom het zo heet. Buxus boxwood. De busboom. Of dat een goede vertaling is, of dat de juiste aanduiding is, dat weten we allemaal niet. Dat is altijd maar gokwerk. Staat er plat aan? Dan weet ik helemaal niet wat het is. Oh, dat zijn die dingen die in Frankrijk staan bij die begraafplaats.
Ja.
Oh ja, oké. Okay. En die komen plaatjes kleuren, weet je? In Aarle. Nou ja, doe maar. En het zal wel, ik weet het echt niet, ze weten het dus ook niet. De vertalers wisten in ieder geval het niet en ze gokken maar wat. U weet wel, er staat er, ze maakten de ark van, nee, de ark des verbonds. Niet de ark van Noach, die was van goverhout, maar de ark des verbonds was van sittimhout. Wat is sittimhout? Dat weten we niet, we hebben geen flauw idee. Maar ze hebben zich afgevraagd, wat voor hout heb je eigenlijk daar in de woestijn als je Egypte uitgaat en de Sinaï-woestijn of hoe het maar heet, mag je, wat voor hout? Nou, eigenlijk niks, want er groeien geen bomen. En dan, nee. En als er dan toch wat groeit, dan is het hoe heet het ook alweer? Dankjewel, zuster. Zie je, ik heb een pilletje niet gehad, joh. De acacia. Als u foto's ziet van de... Van, u weet wel, van David Attenborough en zo. Uit Afrika, die natuurfilms en de hoe heet dat, de steppen, of hoe heet het eigenlijk, de, enzovoorts. De tundra, ja. In de mist. Als u dat ziet, dat zijn acacia's. Van die kaalachtige boompjes. Dan komt door de olifanten. En de geiten natuurlijk. Maar toen maar weer. Dus dan hebben ze gezegd, dat zijn acacia's. Dat kan niet anders, want er zijn geen andere bomen. En dan zeg ik in een rebelse bui, zeg ik, nou, het waren beukenbomen. Zegt iemand, ja, maar die zijn er helemaal niet. Dan zeg ik, zie je wel. Die hebben ze gebruikt. Nou ja. Toch wel. Hoezo, ze verzinnen maar wat. Ze weten het niet. Of het slecht hout is, zit in mijn... Ja, waarschijnlijk wel. Anders zou het geen shit in mijn... Shit. Geen... In het Nederlands heet het dan kakhout. Eigenlijk. Maar toen maar. Ze weten het niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om zijn bomen. Wat het maar is. Van welke soort dan ook. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, zoals van de dennenboom, de beukenboom, de busboom tegelijk, om te versieren de plaats mijns heiligdoms. Wat we zojuist gelezen hebben, lezen we hier dus ook, namelijk dat de volkeren, de landen, de volkeren hun gezantschap zullen sturen, delegatie zullen sturen naar Jeruzalem. En dat is weer de uitbeelding van dat die volkeren inderdaad onderdanig zullen zijn en dienstbaar zijn, ook in de praktijk, aan Israël. Want Israël zelf wordt beschouwd dan als een priesterlijk volk. Ik sla even een bladzijde om, want daar staat in 61 vers 6, doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Want Israël, op grond van Exodus, ik weet nooit welk hoofdstuk, 19 of 20, 20 geloof ik. Israël op grond van Exodus 20 zou een priesterlijk koninkrijk zijn dan wel een koninklijk priesterdom. Of wat platter en wat omzeilender, een volk van koningen en priesters. Dus gij zult priesters, die worden gediend. Dat wil zeggen, die moeten onderhouden worden. En die krijgen dus hun tienden, of hoe dat maar heten mag allemaal, enzovoorts. En dan vers 14 van Jesaja 60, ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen, de zonen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. Laten we de voeten staan. En zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. De naam Jeruzalem staat er nog net niet. Maar de stad des Heren is natuurlijk Jeruzalem. En Sion is Jeruzalem met wat nadruk op het Davidische koningshuis dat daar gevestigd is. Sion. Zie, daar stond het Davidische paleis. En hier wordt dus de stad genoemd als uitbeelding, hier ook in vers 14, wordt de stad genoemd als uitbeelding of representatie van het hele koninkrijk. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, Jeruzalem, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot vreugde van geslacht tot geslacht. Een merkwaardige wijze. Dat lazen we ook al in Jesaja 49. Daar waren we zojuist even, omdat daar die vraag stond, wie zijn toch deze? Jesaja 49. En nu lees ik vers terug. Jesaja 49, er staat hier een verwijzing naar vers 19. Ik zou eerder geneigd zijn te lezen vanaf vers 22. Vers 21 lazen wij net. Wie zijn toch deze? En dan vers 22, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken, dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden en de koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen, zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde en zij zullen het stof uw voeten lekken en ge zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij vervolgen. verwachten, enzovoorts. Er staat dus ook gewoon dat die heidense volkeren zich zullen onderwerpen aan Israël en Israël zullen erkennen als het koninklijke en priesterlijke uitverkoren volk. En nog een keer, niet de Joden, maar alle stammen van Israël. Hebben we die? Zijn wel degelijk parallellen dus tussen hoofdstuk 49 en hoofdstuk 60. En dan lees ik weer verder in Jesaja 60, en die vers 16. Maar het is net of we het al gelezen hebben. Gij zult de melk der heidenen zuigen en gij zult de borsten der koningen zuigen en gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Er staat dus opnieuw dat Israël zal onderhouden worden door de heidenen. En de functie van Israël is die van een volk van ambtenaren. Dat is eigenlijk ook de betekenis van het woord priester. Kohen, staat in alle handboeken. Kohen betekent zoveel als een beambte. Iemand die in een bepaalde functie is aangesteld. En wat mij betreft, het is een lang verhaal, maar het is ons woord koning. Kohen. Het is ons woord koning. Daar zit een paar stappen tussen, maar dat woord is het. Kagan, Kahan, Kohen. Koning, een ambtsdrager dus, een magistraat, dat zeg ik omdat het gauw kerstfeest is, en dat laatste zeg ik trouwens het hele jaar door, elke keer, want het wordt altijd weer kerstfeest, naar het schijn, maar dat zeg ik omdat we dan weer het verhaal krijgen van de koningen. Maar dat is de Rooms-Katholieke, nee, de Roomse variant. En wij lezen dan de wijzen uit het oosten. Maar het woord is magie. En dan leest men van de magiërs en dat zijn tovenaars. Het zijn vrijmetselaars, rozenkruisers, leden van de Bilderberg-conferentie. Zijn er nog complotdenkers in de zaal die we kunnen het verhaal afmaken? Magiërs, maar het zijn geen dat is een misverstand, magiërs. Het zijn magistraten. En dat zijn ook ambtsdragers. Maar dat begrip is verwant aan het Hebreeuwse. Want magistraat is niet Hebreeuws, dat is magie is Grieks in onze Bijbels. Maar als het in het Hebreeuws had gemoeten, zou het met gemak het woord Kohen geweest zijn. Maar ja, en vandaar. Koningen. Dus de vertaling met koningen is helemaal zo gek nog niet. Alleen of het er drie waren, drie staat nergens. Er staat alleen, ze brachten goud, wierook en mirre. En dan laten we de ene een doosje goud brengen, niet te veel, want we willen de Heer graag arm houden hier op aarde. Naar aanleiding van Zacharia 9... arm en hij is een heiland. Of naar aanleiding van de woorden van de Heer, de Zoon des Mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen, enzovoorts. Want we willen het niet begrijpen. Maar toen maar. Ik hoorde trouwens, zondagochtend hoorde ik Schuller, want ik zeg wel eens wat lelijks over Schuller. Bobby. Maar ik hoorde hem een heel verhaal vertellen over de wijzen uit het oosten, de koningen, en daar ging hij niet op in. En hij zegt, ik heb altijd al gedacht dat het Joden waren en nu weet ik het zeker. Ik denk, joh, zou hij de boek van Collins gelezen hebben? En dan gaat hij verder met, en die waren niet zomaar, en hun drie staan niet in de Bijbel. En bovendien, als het zulke lui waren als wij denken dat het waren, dan hadden ze een gevolg bij zich. Dus 100 man heb je zo. Toen dacht ik, hij heeft het boek van Collins gelezen. Ik vond het wel goed. Ja. Want het waren waarschijnlijk mensen van Joodse afkomst. En voor zover wij weten waren er lui uit het Partische Rijk. Want dat bestond in die dagen. Het Rijk der Parten. Daar heb ik geen tijd meer voor om dat uit te leggen. Parten. Maar in het Parthische Rijk had je magistraten, ambtsdragers, die hielden bij hoe het zat met het geslacht van de koning, der koningen. Want het Rijk der Parthen was een verzameling koninkrijken. De koning der koningen moest wel degelijk zijn uit het huis van David, dat wil zeggen uit Juda enzovoort. En dat hielden ze dus bij wie daartoe behoorden. En dat is de verklaring waarom ze naar Jeruzalem kwamen. Ze zijn de koning der Joden geboren. Dan moeten wij hem wel even registreren, onze eer bewijzen. Want er komt in aanmerking voor de titel koning der koningen. En daar kwam hij voor in aanmerking. En Herodes nam het serieus, want die heette koning der Joden. Dat is de titel die hij zelf geclaimd had. We hadden het er net even over in de pauze. Als Idumeer had hij de titel overgenomen niet van de Parthen, maar van de Maccabeeën. De Maccabeeën waren priesters, die waren dus niet uit Juda, waren uit Levi. De Maccabeeën, dat waren de Hasmoneeën, worden ze ook genoemd. Ze worden, dat waren priesters die het Joodse volk leidden in opstand tegen de Griekse overheersing. Seleucidische overheersing en ze kwamen in opstand in de dagen van Antiochus Epiphanes eigenlijk al en zowat. En die hebben een tijdje zichzelf tot koning uitgeroepen. En de graven daarvan wijzen ze nu nog aan, oostelijk van Jeruzalem, aan het Kedrondal. Dat zijn graven van Joodse koningen. Maar dat zijn niet echt koningen, althans niet in Bijbelse zin, want het waren priesters. Officieel. Voor wat dat waard was, zal ik dan maar zeggen. Maar die titel, die heeft later Herodes geclaimd. Hij was gouverneur over de Joden. Voor de keizer, om zo te zeggen. En hij heeft die titel aan zich getrokken en gehouden. Koning der Joden. En dat vond Pilatus vond het wel aardig. Want toen hij iemand voor zich kreeg die geacht werd koning der Joden te zijn, zegt hij, wacht even, die stuur ik naar Herodes toe, dan kan je lachen. Nog een koning der Joden. Weet je nog? En de vraag was, wie is de echte koning der Joden? Dus eigenaardige samenloop. En waar we het over hadden er straks in de pauze, was of die Herodes misschien toch een Amalekiet was. Want als de Heer een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht, dan ligt het voor de hand dat die Herodes een Amalekiet is. En dat kan heel goed. Want als hij een Edomiet is, en dat was hij, in Idumeer wil zeggen een Edomiet, nadat die verdreven waren uit Bosra, Petra. Als hij een Edomiet is, dan kan het natuurlijk heel goed dat hij een Amalekiet is. Want van Edom, Esau, kom je bij Amalek, zijn kleinzoon. En via Amalek zit je dus in een Edomitische sfeer. En als je een koning daar uit die kring hebt, een hooggeplaatst iemand, ja, dan is hij de vertegenwoordiger van Amalek. Je zou het ook moeten verwachten in de dagen van de Heer Jezus. Op een of andere wijze moet Amalek daar een rol in spelen. En dat is ook zo. En zo wordt het dan toch weer
kerstfeest.
Maar wij moeten dringend ophouden. Dat heb ik nog nooit gezien. Want het is echt de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben uw profetisch woord dat ons spreekt over u en daarmee over uw, maar ook onze, toekomst. We danken u dat we uit mogen zien naar de vervulling van het profetisch woord, de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En we danken u in het bijzonder dat wij daar reeds nu zelf reeds deel aan gekregen hebben en het voorwerp geworden zijn van uw werk in onze tegenwoordige tijd, maar ook dat we mogen uitzien naar het vervolg daarop, wanneer het nog verborgen koninkrijk van onze heiland geopenbaard zal worden alsnog in heerlijkheid en dus uit de hemel zal mededalen. We danken u dat we over alle omstandigheden mogen uitzien en kunnen uitzien naar deze dingen. Dat dat onze hoop is, onze toekomstverwachting En dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt, dat er niets is wat ons kan scheiden van uw gemeenschap en van uw liefde. En daarom, Vader, op grond van uw belofte vragen we u, wees u ons nabij. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.